Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Peter en vertaald door René de Roo Reemakers. Wij beginnen aan hoofdstuk 4. Het manna van de Messias. Nu wij ons vanuit het perspectief van het nieuwe paasfeest met het laatste avondmaal hebben beziggehouden, gaan wij ons op andere vragen richten. Bijvoorbeeld, als Jezus zichzelf beschouwde als degene die de nieuwe exodus in gang zou zetten, welk voedsel voor onderweg had hij dan in gedachten? Laten wij niet vergeten dat in het Oude Testament het volk van Israël niet rechtstreeks van Egypte naar het beloofde land trok. De reis behelsde een jarenlange zwerftocht door de woestijn, 40 jaar om precies te zijn. Deze tocht staat bij de Joden bekend als de woestijnzwerftocht. Een periode van grote beproevingen en rampspoed. In deze jaren werd de trouw van Israël aan zijn God keer op keer op de proef gesteld. Tijdens die periode in de woestijn hield God het volk dag na dag in leven met bijzonder voedsel. Het manna uit de hemel. In dit hoofdstuk zullen wij aandacht besteden aan de oeroude Joodse hoop op nieuw manna uit de hemel. De tweede aanwijzing die kan helpen het mysterie van Jezus optreden bij het laatste avondmaal verder te ontrafelen. Zoals wij zullen zien, benutte Jezus de hoop op een nieuw hemels manna, het manna van de Messias, om de bovennatuurlijke aard van de Eucharistie duidelijk te maken, net zoals hij de geloofsovertuigingen met betrekking tot het Joodse paasfeest aangreep om het offerkarakter van het laatste avondmaal te laten zien. Een van de redenen waarom onderzoek naar deze band tussen manna en het laatste avondmaal van belang is dat discussies over Jezus' leer over de Eucharistie soms de neiging hebben alleen over het lam van het paasmaal te gaan. Het paasmaal is ongetwijfeld uiterst belangrijk. Toch is het veel betekenend dat Jezus niet naar het paaslam verwees, toen hij zijn meest gedetailleerde onderricht gaf over wat hij bij het laatste avondmaal ging doen. In plaats daarvan sprak hij over het manna van de Exodus, het bovennatuurlijke brood uit de hemel dat God de Israëlieten in de woestijn gaf. Bovendien beloofde hij dat hij iedereen die in hem zou geloven, nieuw manna zou geven. Om het belang van dit nieuwe manna te begrijpen, moeten wij opnieuw terug in de geschiedenis. Om het oorspronkelijke manna uit de hemel, zowel in het Oude Testament als in de Joodse traditie, nader te bestuderen. Het manna in de tabernakel. Het Oud-testamentische verhaal van het manna is bekend, maar het is toch de moeite waard het opnieuw onder de loep te nemen. Het staat opgetekend in Exodus 16, direct na het onvergetelijke verslag van de doortocht door de Rode Zee. Daar lezen wij: zo redde Yahweh op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël Yahweh's machtige optreden tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor Yahweh. Zij stelden vertrouwen in Yahweh en in Mozes zijn dienaar. Exodus 14, 30 tot en met 31. Toen Farao's paarden en wagens door het water overspoeld waren, was het vertrek uit Egypte officieel afgerond. Farao kon hen niet meer bereiken. Toen begon de moeilijke opgave om het beloofde land ook echt te bereiken. Nauwelijks waren de Israëlieten hun tocht begonnen of ze gingen klagen. Toen zij in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aaron. De Israëlieten zeiden tegen hen: "Waren wij maar door Yahweh's hand gestorven in Egypte, waar wij bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen." Exodus 16, 2 en 3. In eerste instantie lijkt deze reactie bijna niet te geloven. Nog maar een hoofdstuk eerder lazen wij hoe de Israëlieten hun redding door God in de wateren van de Rode Zee hadden meegemaakt en als dank het lied van Mozes aanhieven. En nu, terwijl ze nog maar kort in de woestijn zijn, beginnen ze al te morren, juist tegen diegenen die hen bevrijd hadden. Eigenlijk wilden ze daarmee zeggen: "In Egypte kregen we misschien zweepslagen, maar onze maag was in ieder geval gevuld." De ironie van het geval is wel dat de Israëlieten Egypte, volgens het Bijbelverhaal, verlieten met grote kudden kleinvee en runderen. Waarom aten zij er niet gewoon een paar op? Het blijft natuurlijk giswerk, maar misschien zagen de Israëlieten deze dieren nog als goden. Dieren die zij tijdens hun verblijf in Egypte hadden vereerd en dus niet wilden doden. Let wel, het zou niet lang duren of zij zouden van hun kostbaarheden een gouden kalf maken en het als een god vereren. Blijkbaar had God hen wel uit Egypte gevoerd, maar Egypte nog niet uit hen verwijderd. Hoe het ook zij, in plaats van de opstandige Israëlieten neer te slaan, verrichtte God een wonder en gaf hun een geschenk. Het verhaal over het manna is bekend genoeg, maar het is goed het nog eens zorgvuldig na te lezen en aandacht te besteden aan bepaalde onderdelen die vaak over het hoofd worden gezien. Toen sprak Yahweh tot Mozes: "Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan en de hoeveelheid voor een dag verzamelen. Dan kan ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet. Maar op de zesde dag moeten zij eens zoveel verzamelen en toebereiden als op andere dagen." Yahweh sprak tot Mozes: "Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: tegen de avond kunt ge vlees eten, en morgenochtend zult gij volop brood hebben. Dan zult ge weten dat ik Yahweh, uw God, ben." En het was avond, toen de kwartels kwamen aangevlogen die neervielen over heel het kamp. De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn een fijne, korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en vroegen: "Wat is dat?" Zij wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: "Dit is het brood dat Yahweh u te eten geeft." Exodus 16, 4 en 5 en 11 tot en met 15. Tenminste vier kenmerken van het manna zijn hiervan belang. Om te beginnen is het zonder meer duidelijk dat het manna in de woestijn volgens het Oude Testament geen gewoon brood was. Het was wonderbaarlijk, brood uit de hemel. Rechtstreeks door God aan zijn volk gegeven om te eten. De reden waarom ik dit hier vermeld, is dat het de laatste jaren van de vorige eeuw een trend werd het manna als een natuurlijke uitscheiding te zien. Afkomstig van de tamariskboom of van een van de insecten in de woestijn die van de bladeren ervan leven. Deze theorie lijkt zijn oorsprong te hebben in een karakteristieke, moderne houding, die sceptisch is tegenover wonderen. Niet in iets wat feitelijk in het boek Exodus staat. Helaas is die gedachte zo wijdverbreid dat veel mensen het manna niet meer als wonderbaarlijk brood beschouwen, maar als een soort door de natuur voortgebrachte plantaardige afscheiding. Als we het Bijbelverhaal echter nauwkeurig lezen, zijn er vier redenen waarom er tegen het wonderbaarlijke karakter van het manna niets is in te brengen. Om te beginnen wordt het brood uit de hemel genoemd, wat een bovennatuurlijke oorsprong suggereert. Belangrijker nog is het feit dat het manna, hoeveel of hoe weinig de Israëlieten er ook van verzamelden, altijd een omer, inhoudsmaat van ongeveer een liter, bleek te zijn, en het nooit langer dan een dag houdbaar bleef. Voor een natuurlijk product is dit niet echt gewoon te noemen. Bovendien staat in het Oude Testament dat het manna 40 jaar lang elke dag verscheen en dat het wonder ophield toen de Israëlieten het beloofde land bereikt hadden. Dit komt niet overeen met de seizoensmatige uitscheiding van de tamarisk, die in de zomer maar een paar maanden duurt. De kern van het verhaal is uiteindelijk dat de Israëlieten niet wisten wat het was. Daarom heet het, wat is het? In het Hebreeuws, manhu. Als het Bijbelse manna niet meer dan een alledaags verschijnsel was geweest, dan zou de naam zelf geen zin hebben. Het is overigens niet relevant of de moderne lezer feitelijk in de mogelijkheid van een dergelijk wonder gelooft. Het punt is dat het in het Oude Testament zelf duidelijk als een wonder wordt beschreven. En Jezus las het Oude Testament. Hij was geen hedendaagse scepticus. Net als de andere Joden uit zijn tijd zal hij geloofd hebben dat het manna niet een louter natuurlijke substantie was, maar boven natuurlijk brood uit de hemel. Hij kende zeker de hymne uit het boek Psalmen. Psalm 78, versen 23 tot en met 25 en 29. Toch gaf hij de wolken daarboven bevel en opende hij de sluizen des hemels. Het regende manna als voedsel voor hen. Zij kregen brood uit de hemel. De mens mocht het brood van de engelen eten. Hij schonk hun genoeg voor de reis. Toen konden zij eten en werden verzadigd. Hij gaf hun wat zij begeerden. In dezelfde lijn zegt het boek Wijsheid: uw volk daarentegen hebt gij met engelen spijs gevoed en hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood gegeven, dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor ieder die het proefde. Uw gave immers maakte op zichzelf uw goedheid jegens hun kinderen zichtbaar. Maar zij voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker en veranderde in wat ieder wenste. Wijsheid 16, 20 en 21. Kortom, volgens het Oude Testament was het manna niets meer en niets minder dan het panis angelicus, het brood der engelen, door God gegeven en met alle zoetheid van dien. Ten tweede, ook al wordt het vaak vergeten, het geschenk van het manna was een dubbel wonder. God gaf de Israëlieten niet alleen 's morgens brood uit de hemel, maar ook 's avonds vlees uit de hemel. In de ochtend aten zij het manna en 's avonds het vlees van de kwartels die boven het kamp neervielen. Ook dit was een wonder. Zoals God tegen Mozes zei: tegen de avond kunt ge vlees eten, en morgenochtend zult ge volop brood hebben. Dan zult ge weten dat ik Yahweh, uw God, ben. Brood uit de hemel en vlees uit de hemel, dat waren Gods gaven aan hen. Ook het boek Psalmen vermeldt het. Toen daalde het vlees op hen neer als stof, een vogelzwerm als een zandstorm. Psalm 78, vers 27. Dit dubbele aspect wordt op een bepaald moment van belang, wanneer Jezus gaat zeggen dat hij zijn leerlingen zijn eigen vlees te eten zal geven. Ten derde, de Israëlieten aten het manna niet alleen als dagelijks voedsel, zij bewaarden het ook in de tabernakel. Zoals wij eerder zagen, was de tabernakel de draagbare tempel waar de Israëlieten God eer bewezen. Deze was in drieën verdeeld. Het heilige der heiligen bevond zich in het midden en omhulde de gouden ark van het verbond. Volgens het boek Exodus gaf God Mozes opdracht daar wat manna onder te brengen. Dit heeft Yahweh bevolen: bewaar een volle omer, manna voor uw nageslacht. Dan kunnen zij zien welk brood ik u te eten gegeven heb in de woestijn, toen ik u wegvoerde uit Egypte. Mozes gaf Aaron de opdracht: neem een urn, doe er een volle omer manna in en zet die voor Yahweh, om ze voor het nageslacht te bewaren. Aaron deed wat Yahweh aan Mozes bevolen had en plaatste de urn ter bewaring bij de verbondsakte. Exodus 16, 32 tot en met 34. Hiermee wilde God de Israëlieten duidelijk maken dat het manna niet alleen wonderbaarlijk was, het was ook heilig. In feite was het zeer heilig. Zo heilig dat het in het heilige der heiligen zelf bewaard moest worden. Interessant is dat het doel van het bewaren niet zozeer was dat het volk ervan zou eten, maar dat het volk het zou zien. Het werd bewaard opdat het volk het brood zou kunnen zien. Volgens de brief aan de Hebreeën werd dit heilige manna bewaard in een gouden vaas. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Hebreeën 9:4. Het is duidelijk dat het manna voor elke Jood geen gewoon brood was. Het vierde, maar zeker niet onbelangrijkste kenmerk, is dat het manna van de uittocht ook een uitgesproken smaak had, zoals in de schrift staat. Israël noemde het brood manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. Exodus 16:31. Het smaakte naar honingkoek? Waarom smaakte het manna naar honingkoek? Het antwoord is simpel, maar belangrijk. Het was een voorproefje van het beloofde land. Het land dat overvloeit van melk en honing. Met andere woorden, via het manna riep God de Israëlieten ertoe op te vertrouwen dat hij voor hen zou zorgen en hen naar huis zou brengen. In feite zei hij tegen hen, vertrouw me, volg mijn geboden trouw na, en ik zal jullie naar het beloofde land van Abraham, Isaac en Jacob brengen. Mocht er nog twijfel bestaan over deze band tussen het manna en het beloofde land, dan is het van belang te bedenken dat het manna een wonder van tijdelijke aard was. Volgens het boek Jozua hield het manna op zodra de Israëlieten het beloofde land bereikten en daar het paasfeest konden vieren. Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het paasfeest op de 14e dag van de maand, in de avond, in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan, dat uit het land zelf afkomstig was. De volgende dag hield het manna op. Zij konden nu eten wat het land opbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer. Gedurende dat jaar aten zij datgene wat Canaan opbracht. Jozua 5:10 tot en met 12. Waarom hield het wonder op? Toen de uittocht eenmaal voltooid was, was het overbodig geworden. Nu de Israëlieten eenmaal in het beloofde land rondtrokken, hadden zij Gods plechtige belofte hen daarheen te brengen niet langer nodig. Nu het volk van de vruchten van het land had geproefd, had het geen voorproefje meer nodig. Kortom, als het om de uittocht uit Egypte gaat, zijn er weinig dingen onvergetelijker dan het manna uit de hemel. Volgens het Oude Testament betekende het een aantal dingen. Wonderbaarlijk brood uit de hemel, een teken van Gods trouw en een voorproefje van het beloofde land. En in de latere Joodse traditie werd het een van de belangrijkste tekenen van wat God op een goede dag zou verrichten, als hij de nieuwe Exodus zou inleiden en de Messias zou sturen. Het brood van de wereld die komen gaat. Wanneer wij in oude, buitenbijbelse, Joodse geschriften op zoek gaan naar de betekenis van het manna, vinden wij een overvloed aan teksten. Te veel om hier onder de loep te nemen. Voor een goed begrip van Jezus' leer over het nieuwe manna uit de hemel moeten we rekening houden met drie duidelijke tradities. Ten eerste, sommige Joden geloofden dat het manna dat aan de Israëlieten was gegeven niet alleen wonderbaarlijk, maar ook een al voorbestaand idee was. Het bestond feitelijk al voor de zondeval van Adam en Eva. Ten tweede, er was een traditie die ervan uitging dat het manna bovennatuurlijk was en dat het in den hoge, in de hemelse tempel, werd bewaard als voedsel voor het volk van God. Tot slot, er bestond een wijdverbreid verwachtingspatroon dat de Messias, als hij uiteindelijk zou komen, zou zorgen dat het wonder van het manna terugkwam. Het manna dat in de tijd van Jozua wegbleef, zou opnieuw uit de hemel regenen. Voordat wij Jezus' woorden nader bekijken, gaan wij deze tradities eerst stuk voor stuk onder de loep nemen.
Thank you.
het manna van het begin van de schepping. Laten wij bij het begin beginnen. In verschillende Joodse geschriften treffen wij de overtuiging aan dat het manna uit de hemel niet alleen een historisch gegeven is, maar dat het al vanaf het begin van de schepping had bestaan. De Mishnah zegt bijvoorbeeld dat het manna een van de 10 dingen was die op de avond van de 7e scheppingsdag, de eerste Sabbat, werd geschapen, samen met de staf van Aaron en de stenen platen met de 10 geboden. Mishnah Abot 5:6. In dezelfde lijn voegt een oude Joodse Targum, een vertaling van de Hebreeuwse schrift die in de synagoge werd gebruikt, het volgende aan het verhaal in het boek Exodus toe. En de Heer zei tot Mozes: Ik zal uit de hemel brood voor u laten regenen, dat van meet af aan voor u is bestemd. Targum Pseudo-Jonathan over Exodus 16:4. Toen de kinderen van Israël het zagen, waren zij verbaasd en zeiden tegen elkaar: Wat is dat? Zij wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: Dit is het brood dat van meet af aan in den hoge voor u werd bestemd. En nu geeft de Heer het u te eten. Targum Pseudo-Jonathan over Exodus 16:15. Het is duidelijk dat voor sommige Joden uit vroeger tijd het manna meer was dan een voorbijgaand wonder dat de Israëlieten kregen om tijdens de uittocht hun gebrek aan voedsel te compenseren. Het was brood dat uit de begintijd van de wereld stamde, van voor de zondeval van Adam en Eva. Het had bestaan in den hoge, in de hemel, voordat zonde en dood hun intrede in de mensengeschiedenis deden. Theologisch gezien betekent dit dat sommige rabbijnen geloofden dat het manna protologisch was, dat het behoorde tot de allereerste dingen en sinds het begin van de schepping bestond. In die hoedanigheid was het manna het volmaakte voedsel, niet aangetast door de zonde van de eerste stamouders van de mensen. Op die manier was het manna voor het rabbijnse Jodendom niet slechts een van de vele wonderen, maar een soort terugkeer naar de Hof van Eden. Een terugkeer naar de situatie van de schepping voor haar aantasting door zonde en dood. Zoals we zullen zien, komen beide ideeën aan de orde in Jezus' preek in de synagoge van Kafarnaum. Eeuwig brood in de hemelse tempel. De tweede oude Joodse traditie die voor ons van belang is, is de overtuiging dat het manna in de hemel bewaard werd, in Gods hemelse tempel. Voor een beter begrip hiervan moeten wij bedenken dat Joden uit vroeger tijd de werkelijkheid niet zagen zoals veel mensen vandaag de dag. In de hedendaagse westerse wereld hebben wij de neiging heel de werkelijkheid terug te brengen tot wat zichtbaar is. Het domein van de materie. Wat de rabbijnen deze wereld zouden noemen. Ha'olam hazeh. Als moderne mensen al in een bovennatuurlijke wereld geloven, dan zijn ze er vaak heel vaag of onzeker over, hoe die eruit ziet, en hebben ze de grootste moeite er een concrete beschrijving van te geven. In het oude Jodendom daarentegen zag men de materiële wereld als een soort zichtbaar teken van een onzichtbare wereld, een bovennatuurlijk rijk in de hemel. God zelf en zijn hemelse tempel vormden het centrum van dit hemelse rijk, omgeven door duizenden en duizenden engelen, zuivere geesten die hem dag en nacht aanbaden, tot in eeuwigheid. Hoewel deze hemelse wezens niet als materiële entiteiten werden beschouwd, waren zij daarom niet minder reëel. Eerder omgekeerd, zij werden in zekere zin als echter beschouwd dan aardse dingen, die tijdelijk zijn en dus uiteindelijk verdwijnen. Vanuit dit perspectief werd de aardse tempel in Jeruzalem een soort zichtbaar materieel teken. Katholieken zouden zeggen een sacrament. Van het onzichtbare, immateriële verblijf van God, de hemelse tempel. Daar was ook het manna. Kijken wij naar wat het commentaar van de Joodse Talmud op de schepping van de wereld in Genesis 1 zegt. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Het hemelgewelf is datgene waar de molenstenen zich bevinden, die het manna fijn malen voor de rechtvaardigen. Want er staat geschreven, het regende manna als voedsel voor hen. Zij kregen brood uit de hemel. Enzovoort. Woonplaats is datgene waar het hemelse Jeruzalem en de tempel en het altaar zijn gebouwd en waar Michael, de machtige vorst, zich bevindt en daarop een offer brengt. Want er staat geschreven, ik heb een machtig huis voor u gebouwd, uw woonplaats voor eeuwig. Waaruit leiden wij af dat deze plaats hemel wordt genoemd? Omdat er geschreven staat, zie toch vanuit de hemel neer, vanuit uw heilig en heerlijk paleis. Babylonische Talmud, Haggiga 12b. Helaas komt in deze passage een Hebreeuwse woordspeling voor die in de Nederlandse vertaling niet tot zijn recht komt. In ieder geval mag duidelijk zijn dat de Joodse Talmud stelt dat het manna als iets bovennatuurlijks werd beschouwd. Het werd in de hemel door de engelen gemalen, hoewel het op aarde door de rechtvaardigen werd gegeten. Dit hemelse manna werd geacht in de hemelse tempel bewaard te worden, waar de aartsengel Michael zelf als voorganger fungeerde bij het altaar van aanbidding. Zoals de hedendaagse Joodse geleerde Rabbi R. Rabinowitz in zijn commentaar op deze passage zegt, de aardse tempel komt overeen met het hemelsheiligdom. Zolang de Israëlieten de Ark van het Verbond bezaten, werd in het Oude Testament het manna in het Heilige der Heiligen bewaard, binnen het aardse heiligdom. Maar als de aardse tempel een soort nabotsing of beeld van de hemelse tempel was, dan heeft het zin aan te voeren dat het aardse manna op zijn beurt een soort nabotsing of beeld van het hemelse manna was, dat bewaard werd in de hemelse tempel. Met andere woorden, net zoals sommige vroegere Joden geloofden dat de tempel een eeuwige werkelijkheid was, die in de hemel bestond lang voordat hij op aarde tot stand kwam, beschouwden zij ook het manna als een eeuwige werkelijkheid, die aanwezig was in de hemel lang voordat die tijdens de uittocht uit Egypte op aarde neerdaalde. Het manna van de Messias. De derde Joodse traditie over het manna, die voor ons van belang is, vloeit rechtstreeks voort uit de vorige. Aangezien de rabbijnen ervan overtuigd waren dat het manna in de hemel nog steeds bestond, ook nadat het op aarde was verdwenen, verwachten velen van hen dat het op een bepaald moment terug zou komen. En omdat zij ook de overtuiging hadden dat de Messias een nieuwe Mozes zou zijn, dachten velen van hen dat het manna zou terugkeren bij de komst van de Messias. Wij zullen een paar voorbeelden geven. Volgens de Midrash Rabba, net zoals de eerste verlosser manna liet neerdalen, zoals staat geschreven: ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel, zal de latere verlosser manna laten neerdalen. Ecclesiasticus Rabba 1:9. Anders gezegd, zoals de eerste Mozes Israël het manna uit de hemel gaf, zo zal ook de nieuwe Mozes, de Messias, brood uit de hemel laten komen. Een ander rabbijns commentaar op Exodus stelt: u zult het manna niet in deze tijd aantreffen, maar in de tijd die komen gaat. Mekilta over Exodus 16:25. In de Joodse traditie werd de term de tijd die komen gaat ook wel vertaald als de wereld die komen gaat, gebruikt om te verwijzen naar de Messiaanse tijd, wanneer God het tijdperk van verlossing voor zijn volk zou inluiden. Zij waren ervan overtuigd dat het wonder van het manna in die tijd opnieuw zou plaatsvinden. Tot slot, de oudste verwijzing naar het toekomstige manna is ook het meest gedetailleerd. In de oude Joodse Apocalyps, bekend als 2 Baruch, maakt het schrijver duidelijk dat het manna zal terugkomen bij de komst van de Messias. En het zal geschieden dat, als alles wat in deze contreien moet plaatsvinden voorbij is, de Messias bekend zal worden. En zij die hongerig zijn, zullen zich verheugen. En zij zullen bovendien elke dag wonderlijke dingen zien. En in die tijd zal het geschieden dat de rijkdom van het manna opnieuw uit den hoge zal neerdalen. En zij zullen ervan eten in die jaren, omdat zij degenen zijn die gekomen zijn aan het einde der tijden. 2 Baruch 29, 3 en 6 tot en met 8. Volgens de meeste geleerden stamt deze tekst uit het einde van de eerste of het begin van de tweede eeuw na Christus. Het is een belangrijk getuigenis voor het feit dat het Joodse geloof in de terugkeer van het manna in Jezus' tijd heel gangbaar was. Het laat ook zien dat verwacht werd dat de komst van het manna wonderbaarlijk zou zijn. Ten tijde van de Messias zullen de rechtvaardigen elke dag wonderlijke dingen zien, omdat zij dagelijks van het manna zullen eten. Ten slotte, deze verwachtingen koppelen het toekomstige manna aan de komst van de Messias en de stichting van zijn rijk op aarde. Zoals de Nieuw Testamenticus C.H. Dodd het instelde: volgens deze oude Joodse tradities zullen de rechtvaardigen het manna eten tijdens de periode van het tijdelijke Messiaanse rijk op aarde. Met andere woorden, het wonder van het manna hoort thuis in de periode tussen de komst van de Messias bij het einde der tijden en de uiteindelijke opstanding van de doden en het herstel van de schepping. Zoals de Israëlieten het manna aten nadat ze Egypte hadden verlaten, maar voordat zij in het beloofde land aankwamen. Zo zullen ook de rechtvaardigen het manna eten na de komst van de Messias, maar voor het laatste oordeel, aan het einde van de geschiedenis van de mensen. Kortom, uit de oude Joodse tradities blijkt een levendige hoop dat het wonderlijke manna van Mozes eens zal terugkomen en dat de Messias zelf het zal komen brengen. Als de Exodus uiteindelijk begint, zal God zijn volk sterken, zoals hij het in vroeger dagen deed, door opnieuw brood uit de hemel te laten neerdalen. Dit zal dagelijks gebeuren, zodat het volk van God een voorproefje zal krijgen van het nieuwe beloofde land, van de nieuwe schepping. En sommige rabbijnen noemden dit het brood van de toekomstige wereld. Genesis Rabba 82, 8. Beste luisteraars, zo besluiten wij voor vandaag de lectuur uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre. Morgen lezen wij verder in hetzelfde hoofdstuk. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.